Wij lezen samen het woord van God. Eerst uit het Oude Testament, Zacharia 12, vanaf vers 10 tot en met vers 1 van hoofdstuk 13. En dan Johannes 19, vers 31 tot en met vers 37.
Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten een geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon, en zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. De 10 dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Adad-Drimmon in het dal van Megiddon, en het land zal rouwklagen elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder, en hun lieden vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun lieden vrouwen bijzonder. Johannes 19 vanaf vers 31. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en ze weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist waren. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigen is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben.
We hebben in de afgelopen periode stilgestaan bij de handen van Jezus. Die werden geboeid, gebonden. We hebben gelet op het gezicht van Jezus. Hij werd in zijn gezicht gespuugd en geslagen. We stonden de vorige keer stil bij zijn rug. Zijn rug werd gegezeld. En vanmiddag staan we stil bij zijn zij. De tekst voor de preek vindt u in Johannes 19... En wel vers 34. Johannes 19, vers 34. Zullen wij die woorden nog één keer lezen met elkaar? Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En te stond kwam er bloed en water uit. Gemeente, jongens en meisjes. Hebben jullie wel eens gehoord van Longinus van Caesarea? Longinus die uit Caesarea kwam. Volgens een oud verhaal, een legende, is dat de soldaat die met die speer de zij van Jezus heeft doorstoken. En die naam Longinus is afgeleid van het Griekse woordje longe, dat betekent speer. Nou ja, of die soldaat die speer stoot en Jezus zij gaf ook echt Longinus heeft geheten, dat weten we niet. De Bijbel zegt er niks over. Maar we zien vanmiddag wel die soldaat. Die met zijn speer de zij van Jezus openhaalt. Dat zegt onze tekst. En we gaan er naar luisteren. Het thema voor de preek is Jezus zij doorstoken. Jezus zij doorstoken. We letten op 4 gedachten. We zien een open wond. Een open Bijbel, een open fontein en een open hart. Dus een open wond, een open Bijbel, een open fontein en een open hart. De evangelist Johannes die neemt ons in gedachten mee naar Golgotha, de kruisheuvel, waar hij als enige van de discipelen is geweest en heeft gestaan. Hij heeft gehoord de woorden die uit de mond van Jezus kwamen. Hij heeft gehoord wat anderen naar hem hebben geroepen. Hij heeft Jezus zien hangen aan het kruis. Hij heeft gezien wat anderen allemaal hebben gedaan. En Johannes, hij vertelt het ons. En hij vertelt ook ons dat nadat Jezus gestorven is, er een soldaat is die naar Jezus toe loopt. Kijk, daar staat hij. In zijn hand heeft hij een speer, een lans, een lange stok met een scherpe punt eraan. Elke soldaat droeg zo'n speer. Een speer die je kon gebruiken om een ander op afstand te houden. Een ander te verwonden, desnoods te doden. En kijk. Kijk, met zijn speer in de hand loopt deze soldaat naar Jezus toe. En hij steekt die lans, die speer, in de zij van Jezus omhoog. Waarschijnlijk in zijn linkerzij. Waarom doet hij dat? Dat heeft toch geen zin? Jezus is toch gestorven? Waarom zou je hem dan doorsteken? Waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat hij zeker wil weten of Jezus echt gestorven is. Want Jezus, stel dat hij nog leeft, moet deze soldaat gedacht hebben. Ik zal het voor de zekerheid controleren. Als hij nog leeft, dan zal hij reageren op die speerstoot. Maar nee, Jezus reageert er niet op. Nadat Jezus gestorven is, komt er opnieuw een litteken in zijn lichaam. Eerder werd zijn hoofd al doorwond door die scherpe doornenkroon die op zijn hoofd werd gedrukt. En zijn rug werd gestriemd en opengehaald door de geesel. En zijn handen en zijn voeten werden doorboord. En nu wordt zijn zij ook doorstoken. Er komt opnieuw een wond. En kijk, er komt bloed en er komt water uit die wond. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Het is het bewijs dat Jezus hartslag is gestopt. Dat zijn bloed niet meer stroomt. Het is volgens medici het bewijs dat de hartwand van Jezus is gescheurd, gebroken. En als dat gebeurt, dan loopt de borst vol met bloed en water. En die speer die in Jezus zij omhoog wordt gestoken, die opent de borstholte. En dat doet dat bloed en water uit de geopende wond vloeien. Wat laat het zien? Dat Jezus echt gestorven is. Johannes geeft het door en hij doet het met een speciale bedoeling. Welke bedoeling? Nou, kijk maar in vers 35. Het doel is dat zijn lezers toen en nu zullen geloven. Geloven? Wat moet je dan geloven? Dat Jezus echt mens was en een echt menselijk lichaam had. En dat hij echt gestorven is. Jezus was niet buiten bewustzijn. In coma. Hij is ook niet flauw gevallen van de pijn om daarna van het kruis afgehaald te worden en in het graf gelegd te worden waar hij weer bij is gekomen, zodat hij op kon staan. Nee, hij is echt werkelijk gestorven. Die speerstoot is er een bevestiging van dat hij echt is gestorven. Het gaat erom dat je dat gelooft. Ja, maar waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat er een dag komt dat mijn hart en jouw hart stopt met kloppen. Kijk, jullie kunnen misschien dat nog herinneren, hè? Dat je voor het eerst het hartje van je kindje hoorde kloppen. Bijzonder moment. Hey, het hartje, dat is teken dat als kindje leeft. Het klopt, we horen het. Maar er komt een moment dat ons hart stopt met kloppen. En dan? Dan Jezus hart op Golgotha niet had gestopt met kloppen, zouden mijn kinderen voor eeuwig verloren zijn. Want als Jezus niet had geleefd, echt was gestorven, dan had hij de zonde niet kunnen wegdragen. En had hij de dood ook niet werkelijk kunnen verslinden tot overwinning. Dus heb je door, hè, wat de consequentie daarvan is. Dan is eigenlijk alles te vergeefs. Hè. Dan kunnen we niet zalig worden. Dan kunnen mijn kinderen, mijn kleinkinderen niet in de hemel komen. Dan kan mijn openstaande schuld bij God niet betaald worden. Want het gaat mezelf nooit lukken. Als Jezus niet echt gestorven zou zijn, dan heeft bidden geen zin. Dan heeft preken geen zin. Dan is het evangelie gewoon een sprookje. Maar op Golgotha blijkt dat Christus echt gestorven is. de speerstoot van die soldaat laten zien. En even later heeft Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in het graf gelegd. En allerlei vrouwen zijn er getuigen van geweest. Ja, Christus is echt gestorven. De schriften hebben dat allemaal al voorzegd. Hij moet lijden en hij zal sterven. Jezus, die is echt de dood ingegaan. Hoe? Als plaatsvervanger. Hij gaat de dood in voor een ieder die in hem gelooft. En voor hen heeft hij de schuld betaald. En dan hoef ik als gelovige, als ik sterf, mijn schuld niet meer te betalen. Want er is betaald en betaald is betaald. Nou ja, jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook wel begrijpen, toch? Kijk, als jij naar Soetendal gaat en je haalt wat snoep of een milkshake omdat je er zin in hebt. Wat doe je dan? Ja, dan ga je naar de kassa. En dan betaal je wat je moet betalen. Dat is 7,50, wordt er dan tegen je gezegd. Nou, betaal je het. Maar dan ga je toch niet nog een keer met datzelfde milkshakeje of met datzelfde zakje snoep opnieuw naar de kassa om het nog een keer te betalen. Je gaat toch niet twee keer naar de kassa met hetzelfde? Nee, betaald is betaald. Nou, als Jezus voor mij betaald heeft, ja, dan moet ik als gelovige nog wel sterven. Maar ik hoef zo gezegd, als ik voor de Heere sta, bij de hemelpoort kom, niet nog een keer te betalen met centjes uit mijn eigen portemonnee. En dat zal ook niet gaan, want de schuld die ik heb gemaakt is daarvoor veel te groot. Maar omdat Jezus betaald heeft voor mij, omdat hij door het geloof mijn borg is, heeft hij voor mij betaald toen hij stierf. En betaald is betaald. Dan is mijn dood de poort naar het leven. Ik moet wel sterven, maar niet hopeloos, want Jezus is en was mij voor. Wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Spurgeon, de Engelse predikant uit de 19e eeuw, die schrijft als een gelovige zondaar voor de rechtbank komt, de hemelse rechtbank, dan is Jezus daar ook. En hij is daar aanwezig om te antwoorden op de beschuldigingen. En zegt hij dan, wijst hij op zijn zij. Op zijn handen. Op zijn voeten. En dan pleit hij op zijn bloed. Zodat de rechter uitroept, laat hem heen gaan, doorgaan. Want er is een losprijs voor hem betaald. En daarom kun je als gelovige zingen in het geloof, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is maar geen mooie wens. Dat is maar niet een sprookje. Maar geloofswerkelijkheid. En misschien denk jij wel aan je vader, die niet meer leeft. Denkt u aan uw man, uw vrouw. Je denkt misschien aan je broer, je kind. Hij zei stierf in de hopen van het eeuwige leven. In de vaste hoop. In de zekerheid van het eeuwige leven. Dankzij het sterven van Christus. Want Jezus die is echt gestorven. Die speerstoot laat het mij zien. En zo is het door zijn dood voor mijn leven. Eeuwig leven. Dus het heeft zin om te geloven. Het heeft zin om je aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Het heeft zin om naar de zondagsschool te gaan. Het heeft zin om die kleine meid of die jongen van je op schoot te trekken en de kinderbijbel voor te lezen. Het heeft zin om je handen te vouwen en te bidden om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest in je eigen hart en in het hart van je kinderen en kleinkinderen. Het heeft zin, want Jezus is echt gestorven. Die speerstoot in Jezus zij. Die zorgt voor een open wond. Er komt bloed en water uit. Het is het teken dat Jezus echt mens was en echt gestorven is. Maar met dat die zij van Jezus wordt doorstoken, gaat er ook nog iets anders open. Er is niet alleen een open wond, maar ook een open Bijbel, onze tweede gedachte. Want op het moment dat we die speerstoot in gedachten zo zien, hè, door de zij van Christus, gaat de Bijbel voor ons open. Want wat er gebeurt, is in de Bijbel al voorzegd. Voorzegd? Ja. Door wie? Door de profeet Zacharia. Dik 500 jaar eerder heeft hij al aangekondigd dat Jezus zal worden doorstoken. En Johannes die ziet het letterlijk gebeuren wat Zacharia heeft geschreven. En in die speerstoot die hij ziet door de zij van Christus, ziet hij de vervulling van die woorden. Moet hij denken aan die woorden uit Zacharia. In vers 37 haalt hij dan ook die woorden uit Zacharia 12 aan. En Johannes betrekt ze op Jezus. Het is alsof Johannes de Bijbel in het open doet en in het Oude Testament gaat bladeren, terwijl die daar bij het kruis staat. De Bijbel gaat open op Golgotha. Dat gebeurt trouwens een paar keer. Want juist als het gaat om een paar bijzonderheden rond de dood van Jezus. Kijk, in het Oude Testament is het lijden en sterven van de Heer Jezus aangekondigd, voorzegd. Maar er zijn ook een paar bijzonderheden voorzegd. Die zullen gebeuren rondom zijn sterven, rondom zijn dood. En Johannes laat een paar van die bijzonderheden zien. Dat doet hij in vers 24. Waar het gaat over het verdelen van de kleren van Jezus. Hier gaat Psalm 22 in vervulling. Hij doet dat in vers 28, waar Jezus uitroept, mij dorst. Zo gaat ook Psalm 22 in vervulling. Hij doet het in vers 36, waar het gaat over het niet breken van de benen van de Heer Jezus. Dat was in Psalm 34 al voorzegd. En hij doet het ook in onze tekst, even iets verder, in vers 37. Die teruggrijpt op Zacharia 12. Elke keer, zeg maar, schiet er bij Johannes een paar woorden uit het Oude Testament in zijn hoofd, die van toepassing zijn op het lijden en sterven van de Heer Jezus, en zelfs zo hun diepste vervulling krijgen. Nou zeg eens, hoe vind je dat? Vind je dat niet bijzonder? Bijzonder? Ja, want dat laat zien dat Gods woord betrouwbaar is. En dat Gods woord uitkomt. Jezus die heeft in Johannes 5 gezegd, weet je, de schriften, het Oude Testament bedoelde hij, die zijn vol van mij. Het gaat over mij in het Oude Testament. En hier op Golgotha zien we de waarheid van die woorden. Want weet je wat Johannes nou doet, jongens en meisjes? Hij legt zeg maar een paar woorden uit het Oude Testament bij elkaar, zoals je mozaïeksteentjes, je weet wel, hè, van die hele kleine gekleurde steentjes, ik geloof op het gemeentehuis aan de zijkant is dat ook aan de wand aangebracht, hè. Die legt hij als het ware zo bij elkaar om er een mooi plaatje, een mooi schilderij van te maken. Je zou kunnen zeggen, het Oude Testament is vol van mooie mozaïeksteentjes die op Jezus betrokken zijn, die over de Heer Jezus gaan. En Johannes die pakt een paar van die mozaïeksteentjes zo uit dat Oude Testament bij elkaar en maakt er een plaatje van. Het beeld van de Heer Jezus komt voor ons gezicht. En dat beeld dat past precies in het plaatje dat in het Oude Testament over hem geschetst is. Ja, waarom doet Johannes dat nou? Waarom opent hij de Bijbel op Golgotha? Om op deze manier de Heer Jezus aan te wijzen. Als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Gezonden door de Vader. Kijk, het gevaar is dat als we in gedachten op Golgotha staan, dat je niet verder kijkt dan wat je ziet. Nou ja, je ziet die soldaat en je ziet die speerstoot zo door de zij van Jezus gaan. En je ziet het en je trekt de conclusie en je zegt, ja, nou ja, die soldaat die controleert of de Heer Jezus gestorven is. En dat is het dan en je ziet niks meer in die speerstoot. Je kijkt oppervlakkig, snel misschien. En wat gebeurt er? Je loopt weer door. Wat gebeurt? Dat dringt niet echt tot je door. De Bijbel blijft dicht. Maar dan komt Johannes vandaag naar ons toe. En hij opent de Bijbel voor ons. En hij bladert naar het Oude Testament. En hij wil je duidelijk maken dat die woorden betrouwbaar zijn. En dat ze altijd uitkomen. En is het niet zo dat via de Bijbel, ook door middel van schriftbewijzen, de Heilige Geest het geloof werkt en het geloof versterkt? Is het niet zo dat de Heilige Geest Bijbelwoorden gebruikt, zodat je ogen opengaan voor de rijkdom van de schrift en je verwondert over Gods zorg en leiding? Is het niet zo dat de Heilige Geest je Bijbelwoorden laat zien, verbanden laat zien in de Bijbel, zodat je geloof verdiept wordt en je meer en meer op de Heere gaat vertrouwen en gaat staan op zijn betrouwbaar woord? Kijk, de Heilige Geest, die gebruikt Bijbelwoorden, juist ook als je twijfelt, als de grond onder je voeten wegslaat, als Satan je op de hielen zit, als je de zekerheid mist dat je van hem bent, of als je die zekerheid om wat voor reden dan ook kwijt bent geraakt, dan wil hij verschillende mozaïeksteentjes bij elkaar leggen, zodat je het gaat zien. Weer gaat zien. Opnieuw gaat zien. Steeds beter gaat zien. Gods woord komt uit. En Jezus is de gegeven zaligmaker. En je kunt op hem aan en op zijn spreken. En daarom moet je je Bijbeltje niet dicht laten. En open je Bijbel. Lees eruit. Studeer erin. En vraag om de leiding van de Heilige Geest. Zodat die woorden ook echt gaan leven voor je. En de Heere steeds belangrijker voor je gaat worden. Dat is tot zegen voor jezelf en anderen. En dat is tot eer van God. Als we de speerstoot door de zij van Jezus zien gaan, dan zien we niet alleen maar een open wond en een open Bijbel. Maar we zien ook dat er een fontein wordt geopend. Onze derde gedachte. Een open fontein. Want Johannes die ziet dat uit die geopende wond bloed en water stroomt. Johannes vertelt het ons. Maar ja, waarom vertelt Johannes het nou? Er zit bij hem nog wel wat meer achter dan alleen maar te zeggen, kijk eens, de Heer Jezus is echt gestorven. Want waar is bloed en water beeld van? Van verzoening. Van reiniging. Van vernieuwing. En wil Johannes nou juist dat ook niet benadrukken? Want wat doet Johannes als hij deze woorden opschrijft? Hij kijkt terug. En hij haalt woorden uit het Oude Testament en gebeurtenissen uit het Oude Testament zo Johannes 19 in. Die trekt hij zo Johannes 19 in. Om te laten zien dat Jezus echt de redder is door God gegeven. Kijk maar mee. Wat doet Johannes in vers 36? Hij kijkt terug. En dan verwijst hij naar de viering van het Pascha. En dat is niet voor niks. Want wat gebeurde er op dat feest, op het paasfeest, toen dat voor de eerste keer door Israël in Egypte werd gevierd? Nou, dat weet je wel, hè, jongens en meisjes. Er werd een lam geslacht. Wat voor lam? Willekeurig lam? Nee. Nee, het dier moest helemaal perfect zijn, hè? Gaaf zijn. Het mocht niet ziek zijn, het mocht geen kreupel pootje hebben. Het moest helemaal gaaf zijn. En dan ging er een soort van speer door het dier heen, als die geslacht werd. En dan werd die gebraden op een soort spit, zouden wij zeggen, hè? Boven het vuur. Zonder dat er een been werd gebroken van het dier. En het bloed van het dier werd opgevangen in een schaal. En die allereerste keer werd het bloed aan de deurpost gestreken van de huizen, zodat de verderfengel voorbij zou gaan. He, achter dat bloed van dat lam was je veilig. Dan bleef je leven. En kijk nou eens op Golgotha. Jezus is gestorven. Er komt bloed en water uit zijn zij. Johannes zegt, kijk nou eens goed. Daar hangt het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Geen been werd van hem gebroken. Een speer ging zijn lichaam in. En zijn bloed vloeit uit de wond naar buiten. En zo wijst Johannes hem aan. Kom, kom, schuil achter zijn bloed. Daar ben je veilig in leven en sterven. En zoals water je schoonwast van je viezigheid. Zo wast Jezus zonde je schoon. Nu Jezus is gestorven, is er een heilsfontein, een fontein van verlossing opengegaan. En jongens en meisjes, wat een fontein is, dat weet je wel toch? Een fontein geeft water op. En weet je dat er een paar heel bijzondere fonteinen in de wereld zijn? Op internet kwam ik een top 10 tegen. En eentje die staat in het meer van Genève. Dat is een fontein die maar één enkele straal opgeeft. En wat is er zo bijzonder aan? Nou, de hoogte. Weet je hoe hoog die straal komt? 140 meter hoog. Dat is een bijzondere fontein. Maar er is een fontein die nog bijzonderder is. De profeet Zacharia, we kwamen hem al even tegen net, die heeft over die fontein geschreven. En Johannes wijst ons op die fontein. En hij neemt ons als het ware opnieuw dat Bijbelboekje Zacharia in. In Zacharia 12, we lazen het vanmiddag. Zie je als het ware die speerstoot gaan door de zij van de Heer Jezus. En dan een paar versen later, hoofdstuk 13, vers 1, zegt Zacharia, in hem zal een fontein geopend worden voor al je onreinheid. En Johannes die zegt, en dat zie ik nou gebeuren op Golgotha. Op Golgotha, als Jezus alles heeft gedaan wat hij moest doen, als hij alles heeft volbracht, wordt er een fontein geopend die je schoon wast van al je zonde, al je viezigheid. En zo wordt die doorstoken zij van Jezus, die open zij van Jezus, een fontein waar bloed en water uitstroomt. Zie je het? En hoor je het? Hoor je het? Ja, ik hoor daarin de stem van Jezus. Het klopt hoor, Jezus is gestorven. Zijn mond zit dicht, hij zegt niks meer. En toch, toch spreekt hij. Hij spreekt door zijn geopende zij. Hij spreekt vanaf het kruis dat hij gekomen is, zoals Johannes schrijft in zijn brieven. Door water en bloed. En hij verkondigt dat zijn dood nou ons leven is. En zijn doorboring mijn genezing. Die open zij, hè, waar het bloed en water uitstroomt, is een zichtbare preek. Bij hem. Bij Jezus moet je zijn voor je rechtvaardiging. Hè, om christen te kunnen worden. Dan moet je bij hem zijn. Maar je moet ook bij hem zijn voor je heiliging, om ook echt christen te kunnen zijn op maandag en op woensdag. Die open zij, die legt het hart van Christus open. Zijn liefdeshart. Het opent een fontein van heil, van verlossing, dat nimmer meer vergaat. En die fontein, die stroomt nog steeds. Want als de Bijbel openvalt, als er gepreekt wordt en het Lam van God, Jezus Christus, die gekruisigd werd, voor je ogen geschilderd wordt, dan stroomt zeg maar die fontein van verlossing, rijk en vrij. En dan, dat weet je wel toch? Kijk, de Heilige Geest, die trekt allerlei mensen naar die fontein toe. Oude mensen, jonge mensen, Chinezen en Papua's, Amerikanen en Afrikanen, Albaniërs en Urkes. Ze komen geleid door het goddelijk licht. En ze zien in, bij Jezus moeten we zijn. En ze hebben door, bij hem moeten we blijven. Ik las een mooie gedachte bij de kerkvaders. Dat zijn zeg maar dominees, schrijvers uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Ze hebben gekeken. Gekeken naar die doorstoken zij van Jezus. En toen hebben ze een vergelijking gemaakt. Een vergelijking tussen Adam en Jezus. Adam, die wel de eerste Adam wordt genoemd. En Jezus, die wel de tweede Adam wordt genoemd. En ze zeggen, wat gebeurde er nou met Adam in het paradijs? Toen Adam sliep, toen werd zijn zij geopend. En wie kwam er tevoorschijn? Zijn bruid. Een stralende Eva. Uit de zij van Adam wordt Eva geschapen. En uit de zij van Christus, uit bloed en water, schept God talloze christenen. De gelovigen zijn als die nieuwe Eva. Als de bruid van Christus. Die zij van hem is zeg maar het geboortekanaal van de kerk. Zijn wond is de baarmoeder van hun leven. Nou, ik vind wel een mooie gedachte. Wel een mooie gedachte. Nou zeg eens, hebt u het leven gevonden in Christus? Kwam je erachter, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar mijn weerspannig overtreden verzoend en zuiverd hij. Ik werd ontdekt aan mijn zonde en hij vergaf mijn zonde. Nou, kijk dan vanmiddag eens in verwondering naar die zij van Christus, naar bloed en water. Want Jezus die zegt het vanmiddag tegen elke gelovige, klein of groot, zie het niet? Ik heb je gekocht met mijn dierbaar bloed. Kijk eens, zegt hij, door mijn zij heen, verder, naar het open hart van mij, het liefdeshart van mij. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als je in het geloof op hem ziet, dan wil je toch ook op hem blijven zien. Dan zeg je toch, u behoor ik toe. En laat mijn hart steeds vurig zijn. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Of is je hart nog wel koud? Heb je niks met Christus? Dan wordt hier vanmiddag verkondigd. Hoorbaar. Zichtbaar. Zichtbaar ook in het sacrament van de heilige doop. Want zag je het, jongens en meisjes? Ik zag water. Toen de kindjes gedoopt werden. Water dat in de doopvont zit. Water dat ging over het voorhoofd. Het hele gezichtje van jullie kindje. Water dat heen wijst naar het reinigmakend bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. En de bedoeling is dat wij en onze kinderen onze reiniging en heiliging zoeken bij de Heer Jezus alleen. Die bevestigt met een teken. Met water. Dat hij echt niet de ondergang van ons wil. En daarom acht het niet onrein. Schat het niet gering. Ja, zeg je, dat wil ik ook niet. Maar het is voor mij allemaal zo groot. Het staat voor mij te hoog. Ik kan er niet bij die zij van Jezus. Maar dan daalt Jezus laag af. Tot uw hoogte. En hij pakt als het ware je hand vast. En hij zegt, kom. Steek nou met Thomas, je hand is in mijn zij. Ik wil zo graag dat je ziet, gelovig ziet. En dat het bloed door mij gestort ook voor u de bron des levens wordt. Wees nou niet ongelovig. Maar gelovig. Zou voor mij nou iets te wonderlijk zijn. Die doorstoken zij van Jezus, die laat ons een open wond zien. Een open Bijbel, een geopende fontein. Het zorgt tenslotte ook voor een open hart. Onze laatste gedachte, een open hart. Ja, die speerstoot door de zij van Jezus, die doet pijn. Bij wie? Bij allerlei Joden. Ja, echt. Dat zie je gebeuren. Even later. Want wat gebeurt er 50 dagen later? Dan zie ik iemand een wapen in handen houden. Nee, het is soldaat Longinus niet. Het is de apostel Petrus. Hij houdt ook een speer vast in zijn hand. Nou ja, speer. Misschien beter gezegd het zwaard van de geest. Paulus schrijft erover, hè, in Efeze 6. En hij noemt de Bijbel, het woord van God, het zwaard van de geest. En Petrus, vervuld met de Heilige Geest, gebruikt dat wapen. En hij verkondigt Gods woord. En hij schildert de Heer Jezus uit voor de ogen van zoveel Joden die op het tempelplein samen zijn gekomen. En hij laat het evangelie stromen. Hij laat bloed en water stromen, het evangelie. En hij zegt, bekeer je tot God. Want hij heeft een fontein geopend tegen de zonde in de Heer Jezus Christus. En die fontein heb je nodig. Want Petrus die confronteert hen met hun zonde en hij zegt, u hebt Jezus gekruisigd, u hebt hem doorstoken. En dan is het raak. Duizenden worden in hun hart geraakt. De boodschap komt binnen. Hun hart gaat open door die speerstoot van Petrus. En ze gaan inzien met Zacharia 12 dat zij de Heer Jezus doorstoken hebben, de Messias. Hun hart wordt opengelegd, doorboord. En nee, dan roepen ze niet. Ah joh, Petrus, maar ik stond er niet bij hoor. Bij het moment dat Jezus gekruisigd werd, dat heb ik niet gedaan. Reken maar dat er heel wat mensen op dat plein stonden die er ook niet bij hadden gestaan. Maar ik hoor ze dat niet zeggen. Ik hoor wel iets anders. Ze vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Ze zijn verdrietig, ze bedrijven rouw, zegt Zacharia. Omdat ze inzien dat ze voor God niet kunnen bestaan en dat ze hem verdriet hebben gedaan. Ze hebben Jezus doorstoken. Speerstoot door Jezus, zij doet pijn. Bij wie? Bij heel veel Joden. In Jeruzalem. Die speerstoot door Jezus zij doet pijn. Bij wie? Bij u toch? En bij mij, bij jou? Hoezo? Omdat die scherpe punt van de speer niet alleen Jezus raakt, maar ook mij raakt. Het raakt me tot in het diepst van mijn hart. Het doorwondt mij, het doorpriemt mijn hart. En ik zie met ogen gescherpt door de Heilige Geest. Nee, niet soldaat Longinus. Heeft hem doorstoken. En niet de Joden hebben het gedaan. Maar ik heb het gedaan. En dat doet pijn in mijn hart, want in die speerstoot in mijn hand zit eigenlijk alles samengevat. Hè? Want jongens en meisjes, waarom gebruik je nou een wapen richting iemand? Waarom zou je iemand steken omdat je die ander uit de weg wil hebben? 60 jaar geleden, in 1966, dan heeft de bekende hervormde dominee El Kivit gezegd, en ik citeer hem. Wij willen niet graag bij de terechtstelling betrokken worden. Wij kijken liever uit de verte toe. Maar die soldaat, die duwt u de speer in de hand en zegt, steek maar toe. En dan worden wij op hete daad betrapt. Onze zonde maakt ons tot medeplichtigen. Valt het licht over de vale heuvel Golgotha, dan zien wij in welke wij gestoken hebben. En dat is in hoge mate ontdekkend licht. Wat heb ik gedaan? Ik heb Christus doorstoken. En daarmee God, een goeddoend God, in het hart geraakt. Einde citaat. Herken je dat? Pijnlijke dat er een speer door je hart gaat, omdat je zijn hart, dat liefdevolle hart van God, hebt doorboord. Dat pijnlijke dat er een speer door je hart gaat, omdat je ontmaskerd wordt als zondaar voor God. En er moet steeds weer een speer gaan door mijn hart, dat zomaar weer sneller kan gaan kloppen voor de zonde dan in plaats voor Jezus. Er moet een speer door mijn tong heen waarmee ik kan zondigen. Er moet een speer door mijn ogen die zomaar weer naar het verkeerde toegetrokken kunnen worden. En de Heilige Geest die geeft het voor het eerst en weer opnieuw. Een verbroken hart. Een open hart. O God, wees mij zondaar genadig. Hoe reageert de Heer daarop? Dat weet je wel toch? God is het verbroken hart. Het verbrijzeld en bedrukt gemoed te alle tijd nabij en goed. Psalm 34. En we zongen Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij verbindt ze in hun smart die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dan schenkt de Heer zijn genade. En dan geeft hij vreugde en blijdschap. En dan verbindt hij zich in de liefde aan je. En dan ben je niet bij Golgotha vandaan te slaan. Dan wil je bij hem zijn, bij hem blijven. En dan is er ook een uitzien. Naar de dag dat hij terugkomt. Want hij komt. In Openbaring 1 vers 7. Wordt de zij van Jezus waar die speerstoot doorheen is gegaan aangehaald. Met het oog op de wederkomst van Jezus. Straks, zegt Johannes, zal elk oog hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En dan valt in Openbaring 1 het accent op iedereen die hem in ongeloof heeft verworpen, heeft afgewezen en misschien wel gezegd hebben toen ze zagen dat die speerstoot van de soldaat door de zij van Jezus ging. Mooi, daar zijn we vanaf. Nee, daar ben je niet vanaf. Dat is niet waar. Ze zullen hem zien en eeuwig verschrikt raken. En gemeente, wij zullen hem ook zien. De vraag is hoe. Want je zult hem vol schrik zien als je op zo'n grote genade, op zo'n grote genadige zaligmaker geen acht slaat. Of je zult je eeuwig verblijden omdat hij je zaligmaker werd. En je eenmaal zaligmaker nodig kreeg. Dan zal je blijdschap tot het allerhoogste toppunt stijgen. Want dan zul je altijd bij hem mogen zijn en met hem mogen zijn. Eeuwig daar zijn, waar Jezus is, dat is vreugde. Vreugde. Louter, alleen maar vreugde. Nog één ding. Longinus, de soldaat die Jezus zij zou hebben doorstoken, was volgens het verhaal slechtziend. Hij zou zelfs maar het licht in één oog hebben gehad. Maar toen het bloed van Jezus uit de zij spatte en langs de speer naar beneden drupte, toen kwamen de druppels bloed in zijn gezicht, in zijn oog. En wat gebeurde er? Hij werd ziende. Hij kreeg zijn gezichtsvermogen terug. Nou ja, dat is een verhaal. Een legende. Maar hoor eens, als je in aanraking kwam met Jezus bloed en je zijn bloed hebt ingeroepen over je zondige leven, dan zul je gered zijn. Genezen. Lichaam en ziel. En dat is geen legende. Dat is de kern van de hemel. Je zult je koning zien. Met genezen ogen. De koning in zijn schoonheid. Je zult hem tegemoet gaan met een genezen, herrezen lichaam. En hem prijzen. Hem eeuwig loven. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen.